Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Sportcentrum Papendal dat.
Voor ons is verduurzamen topsport. Samen met Eneco doen we er alles aan om voorop te blijven lopen. De stroom van onze laadpalen willen we zoveel mogelijk zelf opwekken. Dankzij de zonnepanelen van Eneco en binnenkort een batterij kunnen we de zonnestroom ook op een later moment gebruiken.
Kijk op eneco.nl. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco.
Weet je welk woord wij tot nu toe in deze podcast nog niet één keer gezegd hebben? Gewoon niet.
Apenpokken.
Inderdaad.
Ik vind het zo een leuk woord. Ik zit echt de hele dag alleen maar apenpokken. Het klinkt zo schattig, maar het is helemaal niet schattig. Het is een best wel heftige, het is een virus. En er is nu een bericht binnengekomen dat sinds maandag het aantal Nederlandse gevallen verdubbeld is.
Wat is het nieuwe getal?
12.
Ja, 12.
Nou ja, dat hadden we.
Dat is één per provincie.
Hadden we ook met corona ook. Ik weet nog dat er één geval was in heel de wereld instortte. Maar in ieder geval is dit een stuk minder besmettelijk. Omdat je echt contact moet maken met die blaasjes. Je moet redelijk dichtbij. Je hebt wel hele lange quarantaine. Op het moment dat je in de buurt bent geweest, moet je 3 weken.
Ja, want ook een hele lange incubatietijd.
Lange incubatietijd. Nou, weet wat wel. Heel opvallend, of tot nu toe nog wel wetenschappers fascineert, is dat het gewoon nu zo'n wereld, dat het Afrikaanse continent heeft verlaten. Omdat het normaal gesproken alleen in Midden- en West-Afrika echt zo voorkomt. En nu is het de hele wereld aan het rondreizen. Dat is wel, maar vooralsnog is er nog geen reden tot paniek.
Oh, gelukkig. Weet ze eigenlijk waarom het Afrika verlaten heeft?
Nee, dat weten ze niet. Ik heb er wel iemand over gesproken. Maar dat kan verschillende redenen hebben. Dus het kan zijn omdat daar de gezondheidsinfrastructuur door de coronacrisis een beetje is ingestort. Waardoor mensen hun normale vaccins tegen het pokkenvirus niet hebben gehaald. Het kan ook misschien dat er toch een soort cluster ergens is geweest. Dat iemand uit Afrika op een plek is geweest in Europa waar heel veel mensen bij elkaar waren. En dat er daardoor een soort superspread event is ontstaan. Of dat het misschien toch om een reden nu wat beter verspreid of zo. Maar dat is niet aangetoond.
Ik hoorde zelfs mensen klimaatverandering erbij halen. Zou het kunnen?
Dat weet ik niet. Okay. Daar heb ik geen...
Dan gaan we niet speculeren.
Dat is heel speculatief, maar je weet het nooit.
We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Musse en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag. En dat is woensdag 25 mei. En voor we echt beginnen, eerst even snel een mededeling van onze sponsor, KPN. Het woordje innovatie, dat splijt sommige organisaties. Er zijn mensen die innovatie omarmen, of die het zelfs als voorwaarde zien voor leuk werk. En er zijn mensen die er niks van moeten hebben en die het misschien zelfs een beetje eng vinden. Aan welke kant je ook staat, innovatie is essentieel om een organisatie bij de tijd te houden. En daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Digital Heroes van KPN. En je kan die podcast luisteren op bnr.nl en in je podcast-app. Zullen we eens gewoon beginnen met positief nieuws?
Nou, vertel.
Dat was leuk. Van Marianne Minnesma.
Ja.
Die heeft een hele belangrijke milieuprijs gewonnen in de Verenigde Staten. Een soort een groene, duurzame Nobelprijs, zag ik hem beschreven worden.
Ja, het is de Goldman Environmental Prize. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Een jaarlijkse prijs voor natuurbescherming en klimaat. Met een bedrag van €190.000 eraan gekoppeld. Dat is wel lekker meegenomen.
Nou, ik
voor
denk agenda. Dat de juridische kosten er misschien wel weer een beetje uit kunnen nu.
Ja, precies. Ja, want we kennen haar natuurlijk van als voorzitter, directeur van Urgenda. Die ook al de rechtszaken tegen de staat heeft gevoerd. En ook heeft gewonnen zelfs. Een doorbraak heeft bereikt, ook internationaal. Daarmee is ze natuurlijk gewonnen in het hele
klimaat. Ja, want er zijn ook andere landen die dit soort rechtszaken daarna begonnen zijn.
Ja, er zijn daarna heel veel landen geweest die hebben gezegd van, er is toch best wel dat beroepen op dat je een plicht hebt om burgers en toekomstige generaties ook te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Dat dat een kerntaak is van de staat. En dat de staat dus eigenlijk nalatig is als ze niet genoeg doen aan CO2-reductie. Ja, dat is echt wel een heel interessante manier geweest hoe zij en Roger Cox, de advocaat die in dat team zit, dat hebben aangevoerd.
Ja, wat ik wel lastig hieraan vind, is dat het eerste jaar, toen was er heel veel aandacht voor, halen we op tijd die 25% CO2-reductie uitstoot. Ja. Dat was toen per ongeluk door de coronacrisis net gehaald. We zouden het niet halen, maar uiteindelijk hadden we het toch. En inmiddels zijn we weer een jaar verder. En hebben we het een jaar later gewoon niet gehaald. Dus nee. En terwijl dit is iets wat vanaf een bepaald moment voor altijd zo moest blijven. Hè?
Ja,
het is
precies,
niet zo dat je in een jaar, maar vanaf een jaar dat moest voldoen.
Precies.
Dus eigenlijk op het ogenblik is dus de overheid alweer een jaar nalatig. En schendt dus een uitspraak van de rechter.
Ja, precies. En Marja Minnesma zei ook toen ze de prijs had gekregen dat we nu ook moeten gaan versnellen om het doel van 60% in 2030 te halen. Dus dat is nogal een flinke versnelling die we ook nog moeten gaan realiseren binnen nu.
En, ja, dat is ze nog niet bij de rechter
in
voor
8 jaar. Nee, precies. Maar we liggen nog lang niet op koers. Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel we nog... Met onze CO2-budgetten om natuurlijk binnen die extreme opwarming te komen.
Gisteren hebben we het erover gehad dat KLM heel veel geld krijgt. Wat was het? 220 miljoen om de hubfunctie van KLM overeind te houden. Terwijl natuurlijk verbindingen zijn nuttig. Maar een hubfunctie is niet per se nuttig. Want een verbinding is gewoon van A naar B. En een hub is een van A naar B. En dan overstappen heel veel mensen in een groter vliegtuig van B naar C brengen.
Ja.
En daar schiet echt, behalve KLM, niemand wat mee op. Het leidt alleen wel tot heel veel meer CO2-uitstoot. Dus het is ook... Nou, we doen nog niet echt ons best. Mag ik hem zo zeggen?
Nee, totaal niet. Wat ik ook wel vind... Ik vind het zo'n Marjan Minnesma. Dat is echt wel... Weet je, die krijgt nu zo'n internationale grote prijs. Dan denk ik, als Nederland mogen we dat ook wel wat meer, denk ik, in de etalage zetten. Ik vraag me dus af bij hoeveel mensen in Nederland Marjan Minnesma een household name is. Hè? Dus zij zou eigenlijk...
We doen ons best.
Nou ja, maar zij zou eigenlijk echt gewoon een nog veel grotere bekendheid moeten hebben. En een soort van meer nog op het podium gehezen moeten worden. Dus nou, daar doen we inderdaad nu een bijdrage aan. Maar dan denk ik ook, Nederland doet er voordeel mee. Dat je internationaal ook echt een gezicht gerespecteerd... je kan gewoon een koploper zijn op het gebied van klimaat en hoe je dat aanpakt. Dus, nou, hopelijk leidt het
een aanmoediging.
Ook, ja, hopelijk leidt het ook weer tot een versnelling.
Oké, iets anders. Een ander bericht wat vandaag naar buiten kwam uit de ministerraad. Want het is natuurlijk morgen Hemelvaartdag. En dan is er geen ministerraad op vrijdag.
Er is niks
vandaag.
Te doen, nee.
En Van Rij, Marnix Van Rij, van de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst... Die zegt, er is vandaag gesproken in de ministerraad over of wij gaan erkennen dat de fiscus zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan institutioneel racisme.
Ja.
En volgens mij betekent die zin, er is institutioneel racisme, maar we vragen ons af of we dat gaan toegeven.
Ja, en er stond nog iets vreemders ook bij. Er stond ook nog bij dat ze willen erkennen dat het bij een deel van de Belastingdienst heeft plaatsgevonden, maar niet bij de gehele, daar niet dat de gehele Belastingdienst racistisch is. Dat vind ik dan toch wel weer een manier om je eruit te wurmen. Waarvan ik echt denk, ja, dat is dus geen erkenning. Dat is een erkenning en een ontkenning
niet
tegelijk.
Overtuiging.
Nee, dat is dus weer zo van, ja, dus bij een deel was er sprake van institutioneel racisme. Maar niet de gehele organisatie is racistisch. Ja.
En als je dan weet dat er net een onderzoek is gedaan naar allerlei overheidsalgoritmen. Waarin blijkt dat grofweg alle ministeries die met algoritmen werken, en dat zijn er bijna allemaal, dat daar racistische, afkomstkenmerken gebruikt worden.
Wat zou nou eigenlijk de reden zijn dat er zoveel moeite is om dit te
zeggen? Dat niet alleen een deel van de Belastingdienst, maar dat eigenlijk een groot deel van de overheid hier last van heeft.
Yeah.
Niet ideologisch, maar wel in de praktijk. Het is niet dat mensen zeggen, oh, je bent een buitenlander.
Nee, maar
dan
misschien
ben je een probleem.
Ook wel. Waarom niet? Waarom vind je dat zo lastig om te herkennen? Dat zal ook zo zijn. Tuurlijk
dat,
zal dat zo zijn.
Dat zal er zeker ook zijn. Maar het is niet zo dat het grootste deel...
We hebben
het
nu gezien bij de politie. Dat is die verhalen, die getuigenissen. Ik bedoel, er zijn gewoon toch, denk ik, in alle organisaties zullen er toch actief racisme zijn en discriminatie.
Zeker.
Ook
maar
ideologisch.
Het is ook heel vaak dat er gewoon niet nagedacht wordt.
Ja,
en dat er dan per ongeluk gediscrimineerd wordt. Ik denk dat het
ook
heel vaak per ongeluk is. Maar dan nog steeds, dat is dan wel gewoon toch...
Maar wat zou nou de reden zijn dat het zo moeilijk is om dat te benoemen? Waarom moet er zo'n woordspelletje over? Waar zijn ze bang voor? Want met zo'n excuus over slavernijverleden heeft het vaak te maken met terugbetalingen of zo. Dat we niet willen dat we dan in één keer moeten lappen. Maar is gespeeld dat dan nu hier ook?
Wie,
of zo?
Alle slaven zijn in 1870 zijn
nou
we gestopt. Dus al die slaven die
nou
hebben
ja, blijkbaar dus
op.
Aan generaties die daar nog aan afstammeling van zijn. Dat klinkt ook zo afstammeling.
Moeten ze eerst een tijdje als slaaf gaan werken. Op Schiphol, daar zijn nog functies bij de KLM.
Ja, daar worden mensen ook als moderne slavernij zijn letterlijk de vakbondsman. Maar goed,
precies, dus als we die dan gaan vergoeden...
Maar wat zou de reden zijn dat ze hier zo huiverig over zijn? Daar moet een reden voor zijn. Dan zijn ze bang voor iets. Dat als je dat erkent, dat dan de rest van de wereld weet dat wij institutioneel racistisch zijn. Of dat er dan schuldeisers toch komen nog meer of zo. Of dat we dan...
Ik weet dat niet, maar ik pak even het ANP-berichtje erbij wat ik hierover net gevonden had. Ook waren er zorgen over de juridische gevolgen van zo'n bekentenis.
Ja, kijk, dus, de landsadvocaat heeft weer geadviseerd om dit niet te doen.
Kennelijk als je dit zegt, kan dat onbedoelde effecten hebben.
En, ja, zie je. Dus het gaat niet over wat ze er echt van vinden. En dat is nou weer zo jammer. Dus het is helemaal niet. Dit is helemaal geen bekentenis of erkenning. Dat is geen erkenning.
Nee,
dit is
wat juridisch haalbaar
om de publieke opinie tegemoet te komen zonder dat we onszelf eigenlijk naaien. Dat is dit. Dit heeft niets te maken met erkenning.
Oh, maar dat is iets wat de regering altijd doet. Van de week was er
maar dat klopt dus dat bericht dus niet. Dan ben ik ook benieuwd wie dat heeft opgetikt.
Ja, van de week was er over het herstel van de box 3. Slachtoffers zijn mensen die geen bezwaar hadden gemaakt. Maar en dus te veel belasting hebben betaald in blok 3, voor wie het aangaat. Die krijgen dus voorlopig helemaal geen geld. Terwijl wel ten onrechte hun geld is afgepakt. Nou, ze hebben gewoon netjes belasting betaald, moet je eigenlijk zeggen. Terwijl dat eigenlijk niet had mogen worden geheven. Ze hebben geen bezwaar gemaakt en dan is hun kans geweest. Tenzij, en die kans is er nog wel, de regering tot de conclusie komt dat het alsnog teruggegeven moet worden. Maar op de een of andere manier is er in de Tweede Kamer in het debat van de week, was er een onderscheid? Ja, maar moet je dat dan ook teruggeven aan miljonairs? Die hebben dat geld toch niet nodig?
Oh ja, krijg je
als je er recht op had en je had het niet hoeven betalen, dan is het van jou.
Ja, dan heb je er gewoon recht op. Dat vind ik ook niet dat we raar moeten gaan doen van nee, maar jij bent al rijk genoeg. Je bent.
Precies.
Dan,
nou ja, daar denken niet alle partijen hetzelfde over. Ik weet ook niet precies hoe dit afloopt, want de regering gaat hier nog een standpunt over innemen. Oh. Maar als je zegt nee, we gaan mensen
iedereen
herstellen.
Dat lijkt me de rechtsstaat, toch?
Ja. Nou, okay. Voorlopig alleen mensen die volgens de rechter daar verplicht moeten worden gecorrigeerd. Hersteld. Ik ben het jargonwoord even kwijt, maar dat dus.
Ja,
en misschien daarna, maar dat blijkt dan in de loop van het jaar, ook de mensen met een kleine portemonnee, een klein spaarpotje of een of misschien iedereen.
Een voorspelling. Een voorspelling.
Ja, heb je er een.
Over deze erkenning. Weer een soort van manier is om even te testen hoe de onderbuik van Nederland hierop reageert. En dat dan dit weer wat wordt aangescherpt in woordkeuze.
Dan ga je dus terug naar het oorspronkelijke bericht over de vraag of de regering wel of niet zal erkennen dat er institutioneel racisme was.
Ze gaan het iets beter verwoorden, want dit is echt rampzalig. Dit doet meer schade dan maar beter niet erkennen. Dit is nog erger. Dus ik denk dat er een soort verbeterde versie komt, maar nog steeds met een soort uitweg. Dus hier komt een soort, hier gaat een pers.
Je kan er straks geen schadeclaims op indienen.
Er gaan glibberige adviseurs overheen die dit nog een beetje zo kneden dat het wel een wat overtuigendere erkenning wordt. Maar wel nog steeds met die juridische deurtje, poortje, zodat ze zichzelf niet in de voet schieten.
Zoals Ben Holt ooit in Indonesië zei, ik vind de situatie spijtig. Daarmee had hij niet gezegd dat het hem speet. Want dan had hij erkend dat er iets mis was.
Het is echt, Mark, ik vind het verschrikkelijk. Maar dat komt er. Er komt een glibberige erkenning komt eraan.
Oké, die glibberige erkenning. Die gaan we vandaag delen op Instagram.
Ik weet het zeker dat het zo gaat gebeuren.
Kijk wat jij ervan vindt.
Oké.
Okay. Oh, en ik heb ook nog een voorspelling.
Oh.
Morgen hebben wij vrij. Maar we gaan zo wel alvast een beetje korte aflevering maken. Dus we zijn er morgen toch een beetje.
Okay.
Maar niet helemaal.
Helemaal goed.
Maar wel een beetje.
Yes.
Dus abonneer je vast even op deze podcast, zodat je dat morgen niet mist. Dan gaan we naar Israël, Palestijnse gebieden. Palestina, mag je misschien eigenlijk wel zeggen op het ogenblik.
De Palestijnse bezette gebieden.
Dat is ook een goede optie. En laat ik dan meteen maar even zeggen dat het de stem is van Koos van Dam. Oud diplomaat, vooral in het Midden-Oosten gezeten. Eerst even waar we het over hebben. Dat even neerzetten. CNN kwam met onderzoek naar buiten nu, waaruit blijkt dat die Al Jazeera-journalist Abu Akleh, dat die toch wel degelijk door het Israëlische leger gedood is. Er met een paar schoten precies op haar geschoten is. Omdat ze was aangekleed met een blauw vest met daarop de letter press. Dat wisten we al. Maar het is nu ook geconstateerd, het waren niet Palestijnen. Want die waren daar niet. En er waren ook geen mensen die kogels of die stenen aan het gooien waren. Er speelde daar niks. Dus het was zonder provocatie ineens een aanval op deze journalist. En daar wilde jij het heel graag over hebben, Talita.
Ja, dat is heel erg schrikken, denk ik. Want Israël heeft gezegd dat ze eerst de onderzoek een beetje wegwuifde. Van, we gaan geen onderzoek doen. Mm-hmm. En er waren natuurlijk heel veel beschuldigingen zeg maar over en weer van wat zou er gebeurd kunnen zijn.
En ik was eigenlijk verbaasd dat dit nieuws was. Want ik dacht dat we dit al wisten. Dat de Palestijnse mevrouw door Israëlische kogels was vermoord. Ja. Maar we wisten het nog niet.
Nou ja, dat ze inderdaad in een vuurlinie terecht was gekomen. Maar het was toch nog even een beetje, zeg maar, het was nog niet officieel. En er was nog geen onderzoek naar gedaan. Er werd ook gezegd, we gaan er geen onderzoek naar doen. Ja. Dat leidde weer tot woede aan de Palestijnse kant. Ja. En nu zijn er dus door een hele grote partij, het CNN, die zegt van nou ja, dus duidelijk op beelden en analyse die we hebben gedaan te zien dat het dus een gerichte schot is op een journalist van een zeer groot, Al Jazeera, zeer groot mediaplatform. Ja. Dus ik denk, ik ben heel erg benieuwd wat dit doet met relaties onderling.
Nou, verhoudingen onderling. Een deel daarvan weten we misschien al, want ja. Het schijnt dat de kogel in handen is van Palestijnse autoriteiten. Okay. En het pistool of het geweer in handen van de Israëli's. En die gaan niet samen onderzoek doen.
Dat is nu dus bewezen. Dus dat hoeft in die zin dan ook niet.
We gaan erover spreken dus met Koos van Dam, die al heel eventjes hoorde. Verandert zoiets als dit de wereld, de situatie daar?
Nee, ik vrees van niet. Het is op een gegeven moment even een opleving van allerlei kritiek. En we hebben dat natuurlijk veel vaker gezien. Dit is een geval van, een vreselijk geval natuurlijk, van een journalist die is gedood. Maar er worden heel vaak andere Palestijnen gedood. En dat haalt het nieuws niet. Dat komt natuurlijk omdat die geen lid zijn van de nieuwsmedia, maar ook om allerlei andere redenen niet. Als er dus bijvoorbeeld een Israëli wordt gedood, is het een wereldnieuws. Als er een Palestijn wordt gedood, kind, vrouw of wat dan ook, dan is het eigenlijk wordt het geen aandacht aan besteed. Als Israël dagelijks of wekelijks Syrië bombardeert, dan haalt het nieuws niet eens, ook als er allerlei doden bij vallen. Maar in dit geval dus wel. Maar ja, welke relaties hebben we het dan over? Waarschijnlijk vooral om de relaties tussen de Verenigde Staten en Israël. Het is trouwens ook niet alleen een Palestijnse, maar ook nog een Amerikaanse.
Ja. Ja,
van precies, Palestijnse origine. Dus het zou ze misschien nog extra kwaad moeten maken. Maar ja, in de Verenigde Staten is de Israël-lobby heel machtig. Dus iemand die kritiek op Israël heeft, die een presidentskandidaat bijvoorbeeld, die moet ermee rekening houden dat hij dan niet gekozen wordt.
Moet je in Amerika pro-Israël tegen Palestina zijn?
Ja, zeker. President Obama heeft, of ex-president Obama heeft dat ook nog eens in zijn memoires nog eens geschreven. Met niet heel duidelijk, maar het was heel duidelijk dat hij dat bedoelde. Dus dat is een van de in democratieën, of landen die als democratieën gelden, telt de stemmen. Tellen dus wie dan de sterkste lobby heeft in de media, die heeft veel invloed. Kritiek hebben op oorlogsmisdaden en allerlei schendingen van de mensenrechten, grove schendingen van de mensenrechten, is natuurlijk volstrekt gerechtvaardigd. Maar in het geval van Israël lopen de critici vaak daar grote schade door.
Ja, maakt het nu nog wat uit omdat het natuurlijk wel een journalist is, dus van een internationaal medium, dat dit ook een soort aanval is. Er staat gericht geschoten, dus het is ook gewoon het gericht uitschakelen van een internationale pers eigenlijk op zo'n moment.
Precies, dat ligt dus heel gevoelig. Tot dusver heb ik niet gemerkt dat de Israëli's zich daar heel veel van aantrekken. Of er nou wel of niet een onderzoek komt, want echte onderzoekingen hebben van de Israëlische zijde niet zo plaatsgevonden. Nee. Dus vaak is het een dooddoener, hè? We gaan een onderzoek instellen.
En de Palestijnen hebben gezegd. Er zijn toch wel eens Israëlische militairen veroordeeld?
Tot een werkstraf bijvoorbeeld. Maar niet echt, dat het ernstig was. Dus als je iemand vermoord en je mag dan, moet dan verplicht sinaasappelen plukken of zoiets, dat noem ik niet echt dat dat nou serieus is. Dus daar zie je ook een volstrekte asymmetrie. Ook de bombardementen op Gaza met allerlei burgerslachtoffers en dergelijke, dat heeft nooit echt tot repercussies gehad. Geleid.
Ja. Kan de internationale gemeenschap hier niet inderdaad ook om vragen? Om zeggen we weer eens een soort van groter internationaal onderzoek hiernaar? Want het is wel gewoon
Natuurlijk kan dat. Maar dat is alleen maar het onderzoek. Het gaat wat mij betreft ook om dat als je dus kunt vaststellen, en dit gaat alleen maar wel of niet gericht schieten. Mm-hmm. Want het is niet een conflict tussen de Palestijnen en Israël. Het is een bezetting. Dus het is logisch dat die mensen zich verzetten tegen de bezetting en tegen het ontergen van hun grond, tegen alle mogelijke oorlogsmisdaden. Het veranderen van de bevolkingssamenstelling hoort onder de categorie thuis van de oorlogsmisdaden. Maar het gaat erom, wat ga je daarna doen? Wat is de stap die je gaat zetten als het dus vastgesteld heeft? En dat is, er zijn natuurlijk duizenden doden geweest. Maar goed, dit is een heel belangrijk voorbeeld. Wat ga je dan doen als het dus is vastgesteld? Ga je dan maatregelen nemen?
Ja, want zouden niet nu wel meer landen waarin wel misschien er altijd ook wel krachten zijn in regeringen die ook wel denken van nou, het wordt eens tijd om een beetje van dat pro-Israël standpunt af te stappen. Dat er nu wel ook de publieke opinie veel meer kantelt en het veel meer nu echt wordt van ja, dit is niet meer houdbaar. Die pro-Israël houding die het Westen toch heel lang heeft gehad. Dat is nu toch denk ik niet meer te verkopen.
Dat zou ik denken, ja. Maar het gaat erom, wat doe je dan? Geef je alleen maar verklaringen af? En zeggen van, het is heel slecht wat Israël doet? Of ga je dan ook zeggen van, we gaan er wat mee doen? Bijvoorbeeld, we hebben het associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël. Dus ja. Paragraaf 2 luidt van, dat Israël zich moet houden aan de mensenrechten. Nou ja, goed, daar gaat het natuurlijk volstrekt mis. Dat kan ook niet anders als je een bezetting hebt van 55 jaar of langer. Maar daar, als je, dat zou bijvoorbeeld al een stap zijn.
Het een beetje zoals we het met Rusland ook doen. Een langzame opschaling van sancties richting Israël.
Nou, bijvoorbeeld, maar misschien ook niet zo langzaam. Want je moet dus met sancties bedenken. Niet alleen maar, ik wil uit een soort zelfbevrediging die sancties instellen. Want dan heb ik het gevoel dat ik het goeds heb gedaan. Het gaat erom wat je ermee bereikt. Mm-hmm. Dus welke sancties moet je instellen om te bereiken dat Israël een hele andere opstelling krijgt. Eventueel, bijvoorbeeld geen settlements, terugtrekking uit de bezette gebieden en dergelijke. Dus dan is niet, bijvoorbeeld de Europese Unie zal een verklaring uitgeven dat ze zich zorgen maken. Nou, ze maken zich tientallen jaren al zorgen, maar verder.
Bij een speciale Twitter-account voor.
Ziet u het niet voor mogelijk dat het toch dicht in de buurt komt dat er ook een keer misschien wel door de VN wordt gezegd, nou, we gaan ook in dat, op dat grensgebied, in dat bezette gebied gaan we ook nou ja, misschien wel echt mensen sturen om daar te proberen de boel.
Maar is het
ja, een soort vredes.
Nou, ten eerste, de Israëlische die mensen gewoon niet toelaten. En er is, dacht ik nu, een deze dagen een Europese commissie zou erheen gaan. Die worden niet toegelaten. Dus, en dat gaat alleen maar om het vaststellen van iets. Ja. Dus het gaat om, en de Israëli's willen absoluut geen mensen daar. Pottenkijkers, die willen gewoon volledig de macht hebben. Die willen uiteindelijk dat hele gebied hebben met zo min mogelijk Palestijnen.
Wat? Dus hier gisteren toevallig over in de podcast. En er was even sprake van, naar aanleiding van het bezoek van de Europarlementariërs aan Israël, dat er gezegd werd, misschien moeten we dan ook Israëli's maar eens uit de Europese Unie of in ieder geval uit de gebouwen van de Europese Commissie of de Europese Unie buitensluiten. Om nou maar eens een signaal af te geven. Zou het kunnen dat er na 40, 50 jaar eindelijk een soort kanteling toch in beweging komt?
Alles is mogelijk, maar
klinkt nog somber dan ik wachtte.
Ik verwacht dat niet eigenlijk. Maar kijk, ik ben zelf altijd erg voorstander van reciprociteit. En reciprociteit, het gaat er natuurlijk niet alleen maar om iets ertegen te doen, maar om iets te bereiken. Mm-hmm. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat als zij niet naar Israël mogen, dan mogen de Israëlische overheidsfunctionarissen niet langer in Europa komen. De mensen die in die settlements wonen, die mogen sowieso niet in Europa komen. Maar dat is dus alleen nog maar een reisverbod. Dat is nog niet, dat doet niet veel pijn. Dat zijn, het is nou misschien meer dan symbolisch, maar daarmee gaan de Israëli's heus hun beleid nog niet drastisch wijzigen.
Nee, sterker, dat is ook wat Rusland met ons doet. Hè? Wij sturen dan Russisch ambassadepersoneel naar huis en dan komen er evenveel ambassademedewerkers terug naar Nederland of naar Duitsland, waar het ook speelt op dat moment. Daar laten wij ons ook niet door afleiden.
Maar dat zijn nog maar hele beperkte maatregelen. Want het gaat alleen maar om dat je wederzijdse ambassades, dat er een heleboel mensen niet zitten. Maar bijvoorbeeld als het gaat om het bankverkeer, het vrije bankverkeer. Als dat dus niet meer. Hoe heet dat systeem? Dat je een banksysteem hebt. Precies, ja. Dan zeggen we, nou, jullie mogen niet meer aan Zwift meedoen. Ja, dan wordt het plotseling heel anders natuurlijk. En dat is bij bepaalde landen, die hebben die sancties ook worden opgelegd. En je hebt dus ook nog dat arme vrienden of arme landen, ja, die kun je makkelijk zware sancties opleggen, zoals Afghanistan of Syrië of andere landen. Maar rijke landen, zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, dus die andere journalist, Khashoggi, die vermoord is en in stukjes is gezaagd. Ja, daar gaat toch iedereen weer bij op bezoek. Dus Er zijn dus meerdere factoren die een rol spelen.
En doet deze gebeurtenis nog iets met de positie van Israël ten opzichte van de andere landen in het Midden-Oosten? Hoe is die verhouding nu?
Die is naar mijn idee nog steeds slecht. Dat geldt in ieder geval voor de buurlanden. Maar Egypte is het sinds 1979, dat is dus al 43 jaar, is het een koude vrede. Met Jordanië is het ook een hele koude vrede. En de golfstaten, dus die nu dus vrede met Israël hebben gestoord, in ieder geval geen, hoe moet je dat noemen, de normalisering, die diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, die lopen wel gevaar. Want het is natuurlijk leuk als je hele sterke vrienden hebt, maar zij zitten aan de frontlinie met Iran, dus zij lopen ook bij de eerste, de beste confrontatie, kunnen ze zware klappen oplopen. Dus Die vrede, die zie ik nog niet zo dat die veel stabiliteit brengen. Absoluut niet. Want kijk, het hoofdprobleem is de bezetting van Palestina.
Ja, is die lijn van Israël verhard? Want u zei net even van, misschien heb ik het verkeerd verstaan hoor, maar een beetje zo tussen de regels door van Israël wil eigenlijk gewoon al die gebieden bezetten en al die Palestijnen eruit. Dus is er niet meer echt nu zicht op een soort van toch samenleef oplossing? De huidige, zeg maar, politieke lijn, is die aan het verharden, zeg maar?
Nou ja, het is in feite via democratische beslissingen in Israël oorlogsmisdaden plegen en het onderdrukken van andere bevolkingen. De plaatselijke, de oorspronkelijke bevolking. Dus Israël wil natuurlijk vrede met al die Arabische landen, maar het hoofdprobleem, daar doen ze helemaal niks aan. Dus dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Het is dus niet zo dat sinds 1967, en ik heb het niet over de periode voor 1948, maar 1967, is de situatie eigenlijk alleen maar verslechterd. En dat terwijl Israël dus vrede heeft met Egypte en met Jordanië.
Maar begrijpt u dan zo'n opstelling dat je dan ook zegt van, nou, hè, op zo'n moment dat dan zo'n verschrikkelijke gebeurtenis gebeurt, we gaan die beelden die we hebben gezien rondom die begrafenis, we gaan daar vrij ons hart opstellen en daar mensen toch vrij actief belemmeren in het houden van de begrafenis.
Die beelden nog even, er werd rondgelopen met een kist, maar er werd actief door
de kist, die viel zelfs bijna op de grond. Of viel
werd
op de grond.
Door militairen op ingeramd met stokken.
Ja, en ook dat tegenwerken van zo'n onderzoek, dat wijzen allemaal gewoon heel erg op een soort hele harde houding van, we willen ook echt niet nu een soort de gemoederen ook sussen of zo. Want ik weet niet hoe dit nu inslaat, dit nieuws, maar dit is natuurlijk alleen maar escalatie op escalatie.
Het kan ze niet schelen als ze hun doel maar bereiken. En dat is het behoud van heel Palestina. En
het doel is een
één-staat-oplossing,
hè? Ja. Niet een twee-staat.
Nee, dat hoort er dan in door, ja.
Maar, wacht even, ja, kijk, die twee staten is natuurlijk prachtig. Alleen op de grond is er niks van terechtgekomen. Integendeel, iedere settlement of iedere settler die bijkomt is weer een verdere afbrokkeling van die twee staten oplossing.
Ja.
Dus zij willen eigenlijk één staat, maar met liefst bijna alleen maar Joden erin en zo weinig mogelijk Palestijnen erin. Misschien als gastarbeiders of zoiets tegen zijn eigen land. Maar dus die opstelling is bikkelhard. Verwacht er niks van. Alleen dus, ja, ik spijt me, maar alleen zware sancties zullen. Er is eigenlijk maar één keer één Amerikaanse president geweest. President Eisenhower, die heeft op een gegeven moment sancties in het vooruitzicht gesteld. Dat ging toen over de bezetting van de Sinai, de Egyptische Sinai. En toen werd het even, hebben de Israëli's een beetje toegegeven. Maar dit zijn veel meer dingen die raken aan hun ideologische doelstellingen. Namelijk het bezit van heel Palestina.
Het is geen opgewekt einde van het gesprek, maar we gaan hier wel stoppen, Koos van Dam. Heel hartelijk dank.
Ja, graag gedaan.
Bedankt.
Oké, komen we aan het einde. Voor we in huilen uitbarsten en een heel weekend nodig hebben om weer bij te komen.
Ja, het is alweer het einde. Het is van die korte weekjes altijd. Ik vind het nooit zo leuk in mei. In mei heb je altijd veel te veel. Mei, juni is allemaal...
Ja, dat is ontregelend, hè?
Ja, verschrikkelijk. Pasen, hemelvaart, koningsdagen. Dat is helemaal niks. Pinksteren.
Okay, dan komt er juni en dan wordt het weer beter. Ja, in juli dan heeft gewoon...
Ik weet niet. Ik hou er echt niet van dit soort... Van die dagjes tussendoor kan je ook nooit tot rust komen. Je kan heel je ritme gaat naar de tering. Ik kan er helemaal niks mee. Ja, het kan echt. Ik vind het helemaal niks.
Dit was de eerste vloek in deze serie. Sinds 2 of 3 januari.
Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, en Juice Kanaal, dat hebben we ook gezegd.
En Juice Kanaal is niet echt een vloek.
Okay,
er waren wel mensen die gisteren op Twitter heel enthousiast waren dat we het eerst over het Juice Kanaal hadden gehad, maar gisteren niet, maar over een belangrijk journalistiek onderwerp.
Kijk, dat is een tactiek voor onze podcast. Dat we eerst irritante afleveringen maken en daarna weer leuk, zodat mensen heel blij worden dat we het ergens niet over hebben.
Nee, maar ik word ook heel blij van dat soort feedback, want dan weten we...
Ja, doe dat.
Want wij weten wat wij leuk vinden en interessant vinden. Maar laat van je horen. Bijvoorbeeld via de e-mail, denieuwsdag@bnr.nl. Het kan dus ook op Twitter. Tenminste,
precies,
als je dan Twitter...
Marks, @bnr, @denieuwsdag.
Ja, @bnr is een beetje een groot vraagaccount waar heel veel mensen af en toe naar kijken.
Waar,
@denieuwsdag.
@denieuwsdag.
En op Instagram, daar kom ik nooit, maar daar kom jij dan weer. @talitamuse. En
precies.
Ook BNR.
Ja, precies.
Morgen allemaal meteen als huiswerk even reacties geven. Dan zijn we er maandag weer.
Tot maandag.
Oh nee, we zijn er morgen weer.
Ja, en morgen en maandag.
En maandag.
Tot dan.
Tot snel.
Tot snel.
Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator en samen met Roetoei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2 uur te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.